God zegen allemaal. Zoals elk jaar wil ik ook dit jaar aan het eind van 2025 kort terugblikken op het afgelopen jaar en de bediening die de Heer mij in zijn goedheid heeft gegeven in zijn koninkrijk. En ook met je vooruitkijken naar het jaar 2026. En je ook meenemen in wat ik denk dat de belangrijkste boodschap is voor het christendom in Nederland. Afgelopen jaar, 2025, is een heel bijzonder jaar geweest voor mij persoonlijk en ook mijn geestelijke bediening. Het YouTube-kanaal is ontzettend gegroeid. Er zijn van 15.000 abonnees nu zo'n 8.000 bijgekomen op YouTube in het jaar 2025, waardoor dit kanaal nu ruim 23.000 abonnees mag hebben. En dat is een groot voorrecht en ook iets wat ik niet had verwacht dat het zo groot zou worden toen ik er ruim 5 jaar geleden mee startte. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid. Heeft de Heer in zijn goedheid mij een groot platform gegeven. En ik bid dan ook, en ik wil jullie vragen om te blijven bidden voor mij, dat de Heer me trouw maakt om dat platform tot het einde toe te benutten. Om de Heer Jezus en het evangelie van Christus Jezus, zijn dood en opstanding, zijn lijden voor de zonde van de wereld, om dat te blijven prediken en mensen te blijven opdragen om zich te bekeren, te geloven in Jezus Christus en zodoende gered te worden en behouden te worden, opnieuw geboren te worden, vervuld te worden met de Heilige Geest en een discipel te worden van Jezus, hem te volgen. Dus ik wil jullie bidden en jullie vragen om ook voor mij te blijven bidden, dat de Heer me vervult met zijn Heilige Geest en trouw maakt om dit platform te blijven gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. Nou, terugkijkend kort op 2025 is er één boodschap waarvan ik denk dat dat de boodschap is die het belangrijkste is voor de kerk in Nederland, die ik heb mogen prediken dit jaar. En ik zal je straks laten zien welke dat was. Maar voordat we daarnaar kijken, een paar korte highlights van het afgelopen jaar voor mij persoonlijk. Begin dit jaar heb ik een tafelgesprek mogen voeren met Bert Put over Romeinen hoofdstuk 9. Ik denk dat dat een heel belangrijk, relevant, interessant tafelgesprek is geweest over hoe Gods soevereiniteit en uitverkiezing zich verhoudt tot de menselijke verantwoordelijkheid en de wil van de mens. Dus als je die niet hebt gezien, dan is misschien iets wat je zou kunnen beluisteren, wat je kan helpen om te groeien ook in het kritisch nadenken over wat Gods woord onderwijst. Ik heb een debat mogen voeren samen met 2 andere broeders over eindtijdleer. Daar was onder andere dominee Piet de Vries ook bij aanwezig. En ik denk dat dat een hele interessante dag is geweest en leerzaam is geweest. Mocht je die nog niet hebben bekeken, beluisterd, doe dat dan alsnog. Ik heb verder een gesprek mogen voeren met broeder Oscar Lohuis over Israël en zijn bediening en zijn boeken die hij heeft geschreven ook over dit onderwerp. En ik wil je aanraden, als je dat niet hebt beluisterd, om dat ook alsnog te doen. Ik heb verder een gesprek mogen voeren met politicus Chris Stoffer voor de SGP. Een enorm voorrecht om deze broeder te mogen ontmoeten in het echt en te mogen interviewen, een gesprek met hem te mogen voeren in het Tweede Kamergebouw. Mocht je dat niet hebben geluisterd, gezien, is misschien interessant dat alsnog te doen. En verder heb ik ook in een aantal video's mogen waarschuwen opnieuw voor het gevaar van het welzijns, het welvaartsevangelie, waarin de mens centraal staat en niet Christus Jezus, de Zoon van God, het centrale punt is van de boodschap. Ik denk dat dat gevaarlijk is. Ik denk dat de Nederlandse kerk daar blijvend voor gewaarschuwd moet worden. En zo zijn er nog wel meer onderwerpen, onder andere ook de islam, waarvoor ik heb gewaarschuwd, die aan de orde zijn gekomen in video's dit jaar. Nou, zonder te veel te willen uitweiden over andere video's die ik heb mogen maken, wil ik de Heer danken dat hij me gezondheid, kracht heeft gegeven om die video's te mogen maken. En naast God zelf, mijn Vader, mijn hemelse Vader en de Heer Jezus Christus, mijn Heer, wil ik ook mijn vrouw danken voor haar steun en het feit dat zij altijd heeft mogelijk gemaakt dat ik de tijd heb, ondanks een druk gezinsleven, om deze video's te kunnen maken. Tot zegen ook voor andere christenen. Ik wil mijn familie ook bedanken, in het bijzonder mijn ouders en mijn schoonouders, die soms extra steunen in ons gezinsleven, zodat er ruimte is en tijd voor mij om ook video's te kunnen maken. Maar als ik terugkijk op het jaar 2025 en ik stel mezelf de vraag, wat is nou het meest bepalend geweest voor mijzelf persoonlijk? Wat heeft het meeste impact gehad op mijn leven? Dan is dat de dood van broeder Charlie Kirk geweest. Charlie Kirk was een man die moedig stond in het publieke domein voor Jezus Christus en het evangelie van Christus. Voor zijn dood en opstanding. En hij verdedigde die waarheid ook bijbels. Hè, zelfs enkele minuten voordat hij werd doodgeschoten. Hij was niet bang om in het publieke debat mensen te confronteren met de Bijbel, met het bijbelschristelijk wereldbeeld. Hij was iemand die in de samenleving in de Verenigde Staten durfde te confronteren ook met Gods wet en met Gods absolute morele kaders. Hij schaamde zich daar niet voor. En hij is een man geweest die daar ook de ultieme prijs voor heeft betaald. Toen hij op 10 september 2025 werd doodgeschoten. En zijn vrouw achterliet. Zijn kinderen achterliet zonder vader. Zijn vrouw achterliet zonder man. Hij heeft de ultieme prijs betaald om moedig te staan voor het evangelie van Jezus Christus. En voor de maatschappelijke implicaties van het bijbels-christelijk wereldbeeld. Weet je, en naar aanleiding daarvan preekte ik op 28 november dit jaar een boodschap waarvan ik denk dat Nederland die ook voor het komende jaar, voor 2026, het hardst nodig heeft. Ik mocht die boodschap preken in de leskamer in Gouda met veel mensen in de zaal, waaronder ook Wier Duk, sommige christenen, sommige niet-gelovig. Maar mijn verlangen is dat de boodschap die ik heb mogen prediken op dat moment in de leskamer, dat die boodschap ook voor 2026 door het christendom in Nederland ter harte genomen zal worden. Ik heb daar gesproken over de dood van Charlie Kirk. Ik heb daar gesproken over moed die mensen moeten hebben, die christenen moeten hebben in Nederland om op te staan voor het evangelie. Een moed die eigenlijk alleen bovennatuurlijk gegeven kan worden door de vervulling met de Heilige Geest. En ik verlang ernaar dat de gemeente, de kerk in Nederland in het jaar 2026 meer vervuld zal worden nog van de Heilige Geest. En dat zichtbaar zal worden doordat christenen in Nederland niet langer bang zijn om in het publieke domein te staan voor Jezus Christus en dien gekruisigd. Voor de absolute waarheid die Jezus ons heeft nagelaten. Namelijk dat hij niet een waarheid is, maar de waarheid. Niet een weg, maar de weg. Dat hij niet een vorm van leven is, maar het leven. Het enige leven, het waarachtige leven. Het licht voor de wereld. Wat zowel de moslims als de atheïsten, als de agnosten, als alle Nederlanders nodig hebben om werkelijk eeuwig leven te ontvangen. En daarom heb ik besloten om deze boodschap ook op mijn YouTube-kanaal te zetten. Om je iets mee te geven, om over na te denken. Volgende week zal ik geen video uploaden. Ik wil ook even tijd nemen om te rusten, om te reflecteren, om bezig te zijn met mijn gezin. Maar ook mijn persoonlijke relatie met God, mijn persoonlijke groei. En daarom zal ik volgende week geen video uploaden. Daarna zal er bij leven en welzijn en bij Gods wil wel weer een video komen. En hoop ik ook het komende jaar gewoon door te gaan met wat ik mag doen. Maar de komende 2 weken wil ik je vooral deze videoboodschap achterlaten. En je oproepen, reflecteer hierop. Stel jezelf de vraag, waar wil ik voor leven? Stel jezelf als christen, ook als jonge man. Als je luistert naar mijn YouTube-kanaal, stel jezelf de vraag, hoe wil ik herinnerd worden? Wat wil ik dat mensen, waar ze bij stilstaan als mijn leven voorbij is hier op aarde, en mensen nadenken over wie ik was. Waar wil je voor staan? Waar wil je je leven voor geven? En ik hoop dat deze boodschap je aan het denken zet en ook nieuwe commitment geeft om God in het verborgene te zoeken in het jaar 2026, om te bidden voor meer vervulling met Gods Heilige Geest, om meer toegewijd te zijn, om meer tijd te investeren, om alleen te zijn met God en zijn woord en hem beter te leren kennen en je voor te bereiden op elke publieke confrontatie, om ook daar te staan in deze samenleving, in deze duistere samenleving in Nederland, in het publieke domein, om te staan voor Jezus Christus en zijn waarheid. Om je niet te schamen, maar in de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest te staan voor Jezus Christus en voor God de Vader, in de kracht van de Heilige Geest. God zegen voor het jaar 2026 en tot gauw weer.
Ja, de video kan die even starten voordat Chris...
Charlie Kirk.
If you knew him, you love him. Charlie Kirk was an incredible man.
One of the strongest, bravest people that I know.
Charlie has the work ethic of no one I have ever met in my life. I don't think it can be understated, the impact that he had.
One of the greatest communicators of the generation.
He was more than just somebody who would comment on the news.
He genuinely respected and genuinely loved, in a Christian manner, the people on the other side of the table. He didn't hate anybody.
He would give the shirt off a back to help someone that was in need, regardless of their political stripe.
His ideas were about faith, family, freedom.
This young man with an idea that became a movement.
What he built is part of his legacy, but also part of that legacy, more importantly, is a husband and a father.
Irreplaceable. He was irreplaceable.
He's a one of one.
Right, Charlie Kirk was at the tip of the spear, never flinched, never backed off.
He wanted that back and forth, but not out of anger, not out of a place of he wanted to humiliate them or embarrass them or something like that, because he wanted to actually try to communicate with them.
He went into the belly of the beast, he went on these college campuses, and he evangelized.
This man who had a life force that was so much bigger than himself.
If everything completely goes away,
How do you want to be remembered?
I want to be remembered for courage, for my faith. That would be the most important thing. Most important thing is my faith in my life.
I hope that the story of Turning Point USA, again, we started with no money, no connections, and no idea what I was doing, resonates with some of you.
Government sucks!
It's a nonprofit called Turning Point USA.
To despair is a sin. And some people say, oh, Charlie, you know, it's too hard. It's too overwhelming. It's too dark. Snap out of it. You still live in the greatest nation ever to exist in the history of the world. There is still so much to be hopeful and to be thankful for. And we have agency. The globalists are worried that you are waking up. They're worried that their fraud and their nonsense is finally being exposed. And you are at the central nerve of all of that. Ask God how to use you. Find a place to plug in. I am thankful for you. We had a vision because we love the country. Push yourself harder. Here I am. Lord, use me.
You guys might remember a year ago, I gave the whole speech of here I am, Lord, send me. And it was kind of this joke that we had as soon as I gave that message.
I remember him getting off stage and I say, honey, do you realize what you just did? He's like, yeah, I just spoke. And I was like, no. You said, here I am. That is a very powerful statement. And God's like, I see you. Charlie is so obedient to God, to the word of God. And it's been so humbling to witness the way that God has used him this year because he made that declaration a year ago saying, here I am, I'm ready. Wherever you need me to be, Lord, I'll be, and I'm your servant. Just put me out there in the thick of it.
You see, they wanted us to be quiet and afraid and silent and subservient. They wanted us to cower into our corner. But the conservative movement has changed fundamentally. I hope you guys understand this. This is the greatest country ever to exist in the history of the world. And I can say, wow, there was a debate. Is God done with this country? And now I can say confidently, no, God is not done with America. And our best days are ahead.
If everything completely goes away, how do you want to be remembered?
If I die?
Everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered?
I want to be remembered for courage, for my faith. That would be the most important thing. Most important thing is my faith in my life.
Zegen allemaal. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn, om jullie toe te spreken. 2 maanden voordat Charlie Kirk stierf, werd hem deze vraag gesteld in dit gesprek, in dit interview. Als jij sterft, hoe wil jij dan dat mensen jou herinneren? En ik denk dat het goed is om deze vraag ook aan jezelf te stellen. Als jij sterft, hoe wil je dan dat mensen jou herinneren? En het antwoord wat Charlie Kirk gaf is, ik wil herinnerd worden vanwege moed voor mijn geloof. Dat zou het belangrijkste zijn. Moed voor mijn geloof. Ik wil met jullie een schriftgedeelte lezen en daarin zien samen met jullie dat dat een eis is, een opdracht voor elke christen. Matteüs 28 vanaf vers 16. Als je een Bijbel hebt, lees dan alsjeblieft mee. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem, dat is de Heer Jezus, zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Daarom ga heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. De grote opdracht die Jezus heeft achtergelaten aan zijn gemeente is deze. Onderwijs al de volken. En wanneer Jezus deze opdracht geeft, dan begint hij niet met de opdracht, maar hij begint eigenlijk met de reden. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel, let goed op, en op aarde, niet alleen in de hemel. Mij is gegeven alle exousia, alle gezag in de hemel en op aarde. Met daarin ook een verwijzing naar Daniel hoofdstuk 7, waar de zoon des mensen binnengaat in de troonzaal bij God de Vader en het gezag ontvangt over alle volken, talen en natiën. Lieve mensen, Jezus Christus is koning der koningen. Christus is koning. En hij heeft omwille van deze opdracht een opdracht gegeven aan de gemeente. Een opdracht die niet alleen in de eerste eeuw gold of in de eerste paar eeuwen van het christendom, maar een opdracht die geldt tot aan de voleinding van de wereld. En die opdracht is deze: onderwijs al de volken. En als je goed kijkt wat daar staat, dan is eigenlijk het imperativum hier is het werkwoord onderwijs. Maar er zijn daar drie participia, drie meewerkende werkwoorden. En dat begint met ga. De opdracht die Jezus geeft aan christenen, aan zijn gemeente, is ga. Blijf niet stilzitten, jullie moeten gaan. Je moet proactief zijn, je moet voorwaarts gaan. Het is als het ware alsof een leger de opdracht krijgt om te gaan marcheren. Ga naar voren, blijf niet stilzitten. En de tweede, het tweede participium is dopende. Hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En het derde werkwoord, onderwijzende, hen lerende, alles wat ik u geboden heb. Dat gaat ook over zijn morele inzettingen. Gods moraliteit onderwijzen, niet alleen aan individuen, maar aan volken, aan natiën, aan een wereld die Christus Jezus heeft gekocht met zijn bloed. Wanneer Jezus deze opdracht geeft, is dat na zijn opstanding. Wanneer Jezus deze opdracht geeft, is dat met doorboorde handen vanwege zijn kruisdood. Jezus is waardig te ontvangen alle macht en alle heerlijkheid over deze aarde. Jezus geeft deze opdracht en wat wij soms over het hoofd zien wanneer we dit lezen, is dat wanneer Jezus zegt, ga naar die volken, dan is het zo dat al die volken hun eigen goden hebben. Die hebben hun eigen wereldbeelden. Dat betekent dat Jezus niet alleen maar zegt, ga naar een aantal culturen, naar een aantal volkeren die als het ware een carte blanche referentiekader hebben. Nee, dit zijn volkeren met hun eigen goden, met hun eigen wereldbeelden, conflicterend met het christendom. En Jezus zegt, ga daar naartoe en onderwijs deze volken. En dat betekent dat Jezus zijn kerk een geestelijke oorlog instuurt. Niet een oorlog om te strijden tegen vlees en bloed. Niet een oorlog om met het zwaard mensen met geweld aan te vallen. Dat doen wij niet als christenen. Wij zijn niet uit op een revolutie met wapens. Maar met het zwaard van Gods woord. De confrontatie aan te gaan van waarheid tegen leugen. Jezus stuurt zijn gemeente een wereld in, een oorlog in, met als onherroepelijk gevolg een botsing van wereldbeelden. En dat heeft de kerk ook moeten betalen met haar bloed door de eeuwen heen. Paulus die maakt er ook vermelding van in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, wanneer hij schrijft aan de gemeente te Thessaloniki. Dan zegt hij, de mensen vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Deze mensen kwamen niet van een soort blanco wereldbeeld. Zij bekeerden zich van de afgoden tot de koning der koningen. In die tijd waarin Jezus deze opdracht gaf, was daar een Rome van polytheïsme, van een Grieks-Romeins pantheon, van allerlei verschillende goden die gediend werden. En de gemeente werd daar naartoe gestuurd, naar die cultuur, om te zeggen, al die goden zijn afgoden. Er is één waarachtige God en hij heeft zijn zoon gezonden. Jezus is koning der koningen. Je kunt je voorstellen dat ze dat niet altijd in dankbaarheid afnamen, die boodschap. Maar dat deden ze wel, dat deed de eerste gemeente. Te midden van polytheïsme stelden het christendom monotheïsme. Tegenover het fariseïstisch judaïsme predikten die apostelen dat Jezus de Christus was. Dat zij hun Messias hadden gekruisigd met gevaar voor eigen leven. Tegenover de keizercultus in Rome, waar je van alles mocht geloven zolang je onder een van die onderworpen volken viel en toch maar bleef belijden dat de keizer Curios is, dat de keizer de Heer is. Je mag geloven wat je wil als je uiteindelijk maar blijft belijden, keizer Curios. En te midden van die cultuur kregen christenen de opdracht om te belijden. Christus, Jezus, is Curios. Lieve mensen, Jezus stuurt zijn kerk een geestelijke oorlog in. De geestelijke strijd uit Efeze hoofdstuk 6 is niet defensief, is offensief. En dat is het belangrijkste probleem, geloof ik, van het christendom in Nederland. Wij hebben hier ook allerlei conflicterende wereldbeelden. Denk aan de islam. Denk aan Oosters pantheïsme, de New Age. Denk aan het naturalisme, het materialisme, het postmodern pluralisme, waarin we alles mogen vinden zolang we maar niet belijden dat we de absolute objectieve waarheid hebben. En te midden van die context wordt ons opgeroepen om juist dat te belijden. Om te zeggen, Jezus is niet een heer, hij is de heer. Hij is niet een koning onder koning, hij is de koning der koningen. En dat betekent dat niet ieder zijn eigen waarheid heeft. Maar dat betekent dat Jezus Christus de enige waarheid is. En in Nederland, zolang als je die exclusiviteit van het evangelie hebt, dan kom je er redelijk goed van af. En veel christenen zijn gaan geloven dat dat een grote zegen is. Maar ik zal je vertellen, het is een teken aan de wand dat de kerk ontrouw is aan de roeping die Christus heeft gegeven aan de gemeente. Jezus zegt eigenlijk, deze wereld is van mij. En daar wonen allerlei ideologische reuzen in die wereld. Ga daar naartoe en ga de strijd daarmee aan. En daarmee lijkt onze opdracht een beetje op die in het vlees werd gegeven aan het Israël van het Oude Testament. Wanneer ze in de woestijn zijn en op het punt staan, op de rand van Canaan, om het beloofde land in te gaan, in Numeri 13, dan zegt God, ik heb dit land aan jullie gegeven. En dan gaan daar 12 spionnen, één voor elke stam, gaan naar binnen in Canaan, bespieden dat. En dan zien zij aan de ene kant de prachtige vrucht en aan de andere kant reuzen. En wanneer ze terugkomen, dan zeggen ze, ja, het is een prachtig land, maar wij kunnen dat niet nemen. Wij kunnen dat niet in bezit nemen, want er wonen reuzen. Er wonen daar nakomelingen van Enak, een reuzengeslacht. En dan zijn er maar 2 van de 12, Jozua en Caleb, die zeggen, laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen dit land in bezit nemen. Wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die opgetrokken waren met deze Jozua en Caleb, die zeiden, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En het verschil tussen deze mannen is dat Jozua en Caleb, die keken ook wel naar die reuzen. Die zagen ook wel dat die reuzen groter waren dan zij. Maar die vergeleken die reuzen niet met zichzelf, maar met hun God. En in de ogen van God zijn die reuzen als sprinkhanen. Maar die 10 anderen die geen geloof hadden, die keken naar die reuzen, die vergeleken die reuzen met zichzelf en die kwamen tot de conclusie, dit is kansloos, dit gaat ons niet lukken. En dan zegt de Heilige Geest in Numeri 13, dan zegt God, of zelfs in Numeri 14, vers 24, mijn dienaar Caleb, in hem was een andere geest. Hij heeft erin volhard om mij na te volgen. Jozua en Caleb hadden een andere geest en dat uitte zich in 1 ding en dat was moed. Moed om trouw te zijn aan de opdracht die God hen had gegeven. En lieve mensen, de opdracht aan ons is anders. Maar wij zitten met hetzelfde probleem in Nederland. Er is te weinig moed in de kerk in Nederland om een offensief confronterend christendom te zijn, te midden van een land wat daarnaar snakt. En op het moment dat wij dat niet doen, dan ontstaat er, net als in het boek Numeri, een situatie dat daar waar dit een vruchtbaar land zou kunnen zijn, het langzaam in een geestelijke woestijn verandert. En dat is waar wij nu beland zijn. Wij hebben mensen nodig die de reuzen zien, die beseffen dat ze de reuzen zelf niet aankunnen, maar die ook beseffen dat God hen de opdracht heeft gegeven om wel die reuzen te confronteren. En die vertrouwen dat God hen dan ook de overwinning zal geven. Zelfs als ze daar met hun leven voor moeten betalen. Een ander voorbeeld uit het Oude Testament is David. David die maar een jonge herderszoon is. David die eigenlijk ook door de profeet niet wordt gezien als een kandidaat voor koningschap. Zijn broers worden eerst allemaal beoordeeld. En dan zegt die vader, ja, ik heb eigenlijk nog wel een zoon ergens. Ja, maar die is bij de schapen. Totaal ongeschikt, zou je zeggen. Menselijk gesproken. Maar dan staat daar een reus, Goliath, die het leger van Israël tart. Die de God van Israël tart. En het hele leger van Israël is bang. Durft niet de confrontatie aan te gaan met Goliath. En dan zegt David tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. En zegt Saul tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Je bent een jongen. Hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Zegt David, ja, maar hij komt met een wapenrusting naar mij toe. Ik kom in de naam van de Heer. Ik kom in de naam van mijn God. En wat ik het mooiste vind van dit verhaal, en dat heb ik tot een jaar geleden nooit echt gezien, is dat David, hè, hij gaat met zijn slinger, we kennen dat verhaal allemaal, dan heeft hij een aantal gladde stenen. En dan loopt hij naar Goliath toe, maar nog voordat hij ook maar een steen heeft geworpen naar Goliath, dan zegt hij dit tegen Goliath, op deze dag, 1 Samuel 17, Vers 46. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Kun je je voorstellen dat hij dat zegt voordat hij ook maar een steen geworpen heeft? Wat voor grenzeloos vertrouwen had David in zijn God? Wat voor vertrouwen had Jozua en had Caleb in zijn God? Dat zij niet bang waren om reuzen tegemoet te gaan. En gaan we dan naar het Nieuwe Testament, waar eigenlijk een geestelijke realiteit speelt, waar het niet gaat om letterlijke reuzen, maar om wereldbeelden, om bolwerken die opstaan tegen de Christus, dan zien we een soortgelijk probleem bij de apostel Petrus. Petrus die moet ook moed hebben om deze grote opdracht uit te voeren. Maar in het begin heeft hij geen moed, maar overmoed. Matthäus 26, vanaf vers 33, daar zegt Petrus tegen Jezus, voordat Jezus gekruisigd is, zegt hij tegen Jezus, al zouden ook al deze, en dan wijst hij naar zijn collega apostelen, ook al zouden al deze aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Hij zegt als het ware, ja, die andere apostelen, dat zijn misschien een beetje watjes, dat zijn een beetje doetjes, maar ik niet hoor Jezus. Ik ben moedig. Ik ga gewoon voor u staan, wat er ook gebeurt. Dan zegt Jezus tegen Petrus, voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij 3 maal zult verloochenen. En Petrus zegt tegen Jezus, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En hetzelfde zeiden ook al de discipelen. En dan komt dat bekende scenario in de nacht dat de Heer Jezus wordt overgeleverd. Dan is Jezus daar in het huis van de hoge priester, Lucas 22, vanaf vers 54. En dan staat daar iets interessants. Ze namen Jezus gevangen, ze voerden hem weg, brachten hem in het huis van de hoge priester. En dan staat daar, en Petrus volgde, let op een afstand. Petrus volgde op een veilige afstand. En dat is wat christenen doen in Nederland. Jezus volgen op een afstand, op een veilige afstand. En dan staat daar in die nacht, toen zij een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten. Een meisje. Let op. En zij met haar ogen op hem gericht. Ook hij was bij Jezus. Maar hij verloochende Jezus en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, hij is waarlijk ook bij hem geweest, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En weet je, dit is wat een Nederlands christendom veel te veel doet vandaag de dag. Wij volgen Jezus op een afstand. En wanneer wij in het licht zijn, in de kerk, in onze vertrouwde atmosfeer, dan belijden wij Christus met verve. Maar wanneer wij in de nacht komen van onze samenleving, in het publieke domein, in de arena van wereldbeelden, dan volgen we op een afstand. En wanneer dan het vuur van beproeving ons soms te heet onder de voeten wordt en een meisje ons vraagt, hoor jij ook bij Jezus? Dan zijn wij beschroomd en bezwaard om daarvoor te staan. En nadat Petrus 3 keer zijn Heer had verloochend, kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochend hebben. En dan staat daar, en Petrus ging naar buiten en hij huilde bitter. Maar voordat dat gebeurt, staat er nog in vers 61, dat wanneer die haan kraait, de Heere zich omdraait en Petrus regelrecht aankijkt. En dat is het moment dat hij breekt. En ik geloof dat de Heere Jezus op dit moment kijkt naar een kerk in Nederland, naar een christendom in Nederland. En dat het tijd is voor ons om te breken. Dat het tijd is voor ons om dezelfde teleurstelling in onszelf te gaan ervaren. Want dat breken, die teleurstelling in onszelf, is de manier om te komen tot een reëel zelfbeeld. Om onszelf als kerk te gaan zien in het aangezicht van Christus Jezus en te beseffen, wij schieten tekort. Wij hebben hem teleurgesteld. Want dat, lieve mensen, opent de weg om een reëel zelfbeeld te hebben en terug te gaan naar de voeten van de Heer Jezus. En weet je, Petrus deed dat ook. En Jezus die heeft Petrus niet aan de kant geschoven. Wanneer Petrus weer bij de Heer Jezus komt, wanneer zij weer verzoend zijn, wanneer Petrus weer verzoend is met Jezus, dan zegt in Handelingen 1, vers 8, de Heer Jezus tegen Petrus en de andere apostelen, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. die zal over u komen. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Petrus, blijf wachten. Jij kan dit niet zelf. En Petrus wist het nu. Eerst wist hij het niet. Nu wist hij het. Hij kan dit niet zelf. Maar diezelfde Petrus, die in die nacht, wanneer Jezus verraden werd, niet durfde te belijden voor zelfs een dienstmeisje, dat hij bij Jezus hoorde. Toen hij vervuld was met de Heilige Geest, stond hij op voor een vijandig gezind Jeruzalem, wetende dat dit Jeruzalem zojuist zijn Heer had gekruisigd. En vol van de Heilige Geest predikt hij een confronterend evangelie. En weet je, ik geloof dat dit het kenmerk is van een geestvervulde kerk in Nederland. Dat de gemeente opstaat, confronterend durft te zijn en predikt een evangelie. Wat zal leiden tot conflict? Wat zal leiden tot polarisatie? Soms wordt er gevraagd, ja, maar moet de kerk dan zo'n evangelie prediken als dat polariserend werkt? Juist omdat het polariserend werkt. Daarom moeten wij het prediken. Als jij iets predikt wat niet polariserend is, dan heb je waarschijnlijk niet het evangelie van Jezus Christus gepredikt. Wij roepen alle mensen op, overal, om zich te bekeren van hun oude leven tot de Heer Jezus Christus. En dat zal voor sommigen zijn een levensgeur ten leven. En voor anderen een doodsgeur ten dode. Maar lieve mensen, als het geen enkele geur heeft, is het niet het evangelie van Jezus Christus wat jij hebt gepredikt. Laten we ons verootmoedigen. Laten we opnieuw onze knieën buigen voor onze God en hem bidden. Heren, vervul uw gemeente met de Heilige Geest, zodat wij moed hebben om het evangelie te prediken. En met Paulus te zeggen, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht Gods tot behoud. En lieve mensen, niet alleen tot behoud van individuen, maar tot behoud van dit land. Tot behoud van dit land. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop die volken in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En tot slot een laatste gedachte die ik je wil meegeven. Wij denken vaak dat wij een soort defensief christendom zouden moeten zijn. Maar Jezus heeft gezegd, wanneer die Petrus overtuigd van zijn roeping, dan zegt Jezus tegen Petrus in Matteüs 16, ik zeg u Petrus, dat spreekt de Heer Jezus, ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En veel christenen hebben dat plaatje in hun hoofd en die denken, ja, de kerk die wordt gebouwd door de Heer Jezus en dat dodenrijk, dat wil ons als het ware aanvallen. Maar gelukkig, God zij geprezen, die poorten van de hel, van het dodenrijk, die zullen de gemeente niet overweldigen. Maar lieve mensen, poorten bewegen niet. Poorten staan stil. Die deur, die gaat nu niet op mij afkomen rennen. Ik ga straks door die poort heen. En wanneer Jezus zegt tegen Petrus, de poorten van het dodenrijk zullen de gemeente niet overweldigen, dan zegt Jezus eigenlijk, de gemeente zal die poorten binnenvallen. Wij zijn niet geroepen om een defensieve houding aan te nemen tegenover een geestelijk dodenrijk. Wij zijn geroepen om dat dodenrijk te plunderen. Wij moeten naar voren. En dan zegt Jezus, als jij naar voren gaat, zoals Jozua en Caleb, zoals Israël. Als jij naar voren gaat, zoals Petrus op de Pinksterdag, dan zullen de poorten van het dodenrijk geen stand houden. Maar lieve mensen, als je niet gaat, zul je het nooit weten. Als je niet gaat, zul je het nooit ontdekken. Charlie Kirk die zei, dit is hoe ik wil dat mensen mij herinneren. Moed voor mijn geloof. En ik geloof dat hij het goed gezien heeft. Hoe wil jij dat mensen jou gaan herinneren? God zegen.
Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Een goede en gezegende jaarwisseling.